En punt, want Abraham is de vader van alle gelovigen. En de gelovigen zijn dus erfgenamen van Abraham. Dat is niet zo moeilijk. Nou, maar een ander punt is, er wordt in dat verband wordt gesproken over 50 jaren. Dat is natuurlijk best wel aardig, omdat die 50 natuurlijk spreekt over de... Nou, in ieder geval de vijfde bedeling, om het makkelijk te houden. Maar helemaal spreekt het over een nieuwe schepping die tot stand zou komen. Voorbij de 7 maal 7, voorbij de 49 dus, hè? Of gewoon voorbij de 7. Want voorbij de 7 krijg je of een 8, of een 50. Of zelfs allebei, dat komt ook nog voor, 58 wordt het dan. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar die 50 duidt op het nieuwe verbond. 40 zijn voorbij, of de eerste 4 zo u wilt, het oude verbond tot en met de wet, en dan komt de 50 en daar ziet men Abraham. Want bij de 50 wordt de belofte aan Abraham vervuld. Of in de bedeling van de genade vinden we de vervulling van de bedeling van de belofte. Zo heb ik het ook wel eens gezegd. Dat is iets eenvoudiger. Nou, en dat het daarover gaat blijkt ook wel, want er staat in vers... 59, zij namen dan stenen op, dat zij ze op hem wierpen. Maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel. En wat zou dat dan uitbeelden? Dat is onze tegenwoordige bedeling. Ja, zijn hemelvaart, dus zo je wilt, jazeker. Hij verborg zich. Hij ging dus uit Israël, moet je dan zeggen, want daar komt het op neer. Hij ging buiten de legerplaats. Hij verborg zich, want daar begint dan... is een uitbeelding van het begin van de bedeling van de verborgenheid, natuurlijk. Om te zeggen dat dit slaat op zijn hemelvaart is iets moeilijker. Het is natuurlijk wel waar, maar dan zou je moeten zeggen, dan ging hij in de tempel. Zie, dat is een moeilijkheid in de... Je moet dus gewoon uitdrukkelijk de goede woorden kiezen. En dat is altijd het geheim. Dat doet de Bijbel ook. Als wij erover praten, moeten we dat dus ook doen. Dus hij verborg zich, ging uit de tempel, wil zeggen dat het koninkrijk van Israël werd weggenomen. En het spreekt over het aanvang van onze tegenwoordige bedeling. Nou, en dan moet u de rest van het vers doorstrepen, want er staat dan, gaande door het midden van hen en ging al zo voorbij, dat kunt u vergeten, want dat staat hier niet, dat staat ergens anders. Maar hier in elk geval niet. Hier staat namelijk... Maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel en voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. Alleen zit ik dan in hoofdstuk 9 vers 1. Maar dit is een doorlopende zin hoor. Dus hij verborg zich voor Israël, voor diegenen die niet geloofden zoals Abraham. Hij verborg zich, beeld van de tegenwoordige bedeling, en op weg daarnaartoe kwam hij voorbij... een blind geborene. Snapt u? De zaligheid werd van Israël weggenomen en werd gegeven aan de heidenen. En onderweg, dat is de overgang van het oude naar het nieuwe verbond dus. Onderweg zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem. En dan krijg je dezelfde soort vragen eigenlijk als in Lucas 13. Daar heb je al verbinding dus met Lucas 13. Zijn discipelen vragen hem, zeggen, Rabbi, wie heeft er gezondigd deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? En hier zie je typisch een van die bekende misverstanden die altijd ontstaat. Men heeft iets gehoord uit de Bijbel ook, maar men begrijpt er geen steek van en past het verkeerd toe. Dat is het hier ook gebeurd, want men heeft ooit gehoord dat zonde, dat ziekte, en eventueel dood, maar dat ziekte het gevolg zou zijn van de zonde... En men past dat heel persoonlijk toe en zegt dus, iemand is ziek, dus heeft hij gezondigd. Wat tamelijk dom is, want iedereen heeft gezondigd en dan zou dus iedereen ziek moeten zijn. Maar dat is dus niet zo. En het is ook niet zo dat een ziekte of een bepaalde ziekte in een bepaalde omstandigheid gevolg is van een bepaalde zonde. Want dan zou de dokter dus kunnen vaststellen aan onze kwaal wat voor zonde we gedaan hebben. Maar dat verband bestaat helemaal niet hoor. Nou, soms, maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Maar goed, want over eten hebben we het vandaag niet. Nou goed, even terzijde. Maar de algemene waarheid is dat als de mens geen zondaar was, dan zou ziekte niet bestaan. En de lichamelijke afwijkingen van de mens zijn een uitbeelding van dat hij ook geestelijke afwijkingen heeft, zal ik maar zeggen. En daar gaat het dus om. Dat deze mens blind geboren wordt, dat wil zeggen dat er met de mensheid in het algemeen iets fout zit. Want soms gaat het dus verkeerd. Hier was het verkeerd. Hij werd blind geboren, bij zijn geboorte was dus iets mis. Hoe en waarom, dat doet er niet toe. En ze vragen dan, wat is er dan verkeerd gegaan? Want hij zelf kan nooit gezondigd hebben, want hij was nog niet geboren. Hoe kan hij dan blind zijn? Zou er dan zijn ouders gezondigd hebben, zodat ze een blindgeboren kind krijgen enzovoort, en zo gestraft worden? Dan krijg je dat soort problematiek. Typisch theologische problemen zijn dit trouwens, hoor. He? Maar goed, die brengen we wel naar Apeldoorn. En dan komen we dus weer hier. En dan is het antwoord van de Heer is, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar dit is opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. En dat is een heel belangrijke uitspraak. Want waarom is er met de mens wat mis? Ik zei nou waarom, dat is een neutrale vraag. Want ik had u kunnen vragen waardoor. Maar dan zoekt u verkeerd, want ik moet een antwoord hebben op de vraag waartoe. Niet waardoor, maar waartoe. En maar beide vragen, waarom en waartoe, kun je gewoon ze tellen in één keer, namelijk waarom. Nou, opdat, maar dat wijst naar de toekomst, opdat in de toekomst de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Waarom maakte God de mens uit het stof van de aardbodem? Ik had natuurlijk eerst moeten vragen, waarom is de mens een zondaar? Ja, het antwoord is, het blijft onder alle omstandigheden hetzelfde. Opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Toen God de mens formeerde, wist hij dan niet dat de mens zou zondigen? Ja, zeker wel. Waarom liet God het dan toe? Opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Maar een mens is zo gefrustreerd door zijn eigen werken. Hè, of gebiologeerd door zijn eigen, hoe moet je dat zeggen? Hij richt zich daar zo op. En hij denkt dat het daarom gaat dat God van de mens werken verwacht. Maar het is andersom. God zelf zou zijn werk doen, in en door de mens. En waarom is de mens zoals hij is? Wel, opdat God er zijn werk in zou doen. En waarom is een mens blind? Omdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Maar ik heb het nou niet over deze blindgeborene. Ik heb het over elk mens, want elk mens is blindgeboren. Elk mens heeft van nature geen oog voor de geestelijke dingen. En dus moet hij genezen worden. Maar meer speciaal, in de samenhang van dit schriftgedeelte, is deze blindgeborene niet een beeld van Israël, of niet een beeld van de mens, maar meer speciaal is het een beeld van Israël, voor zover het leeft onder de wet. Want onder de wet is het verblind. Het is blind voor de onderwijzing, voor de Torah, het is blind voor de onderwijzing die God geeft. In de wet dus. Want voor hen is het gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Maar dat was Jesaja 28 en daar zijn we voorlopig nog niet aan toe. Zie? Dus die blindheid is de verblinding van dit verharde, ongelovige volk. En het wordt al zo geboren. Want het is een erfelijke kwestie bovendien. Ja, ik bedoel niet biologisch meteen hoor. Hoewel het best zou kunnen, maar zo bedoel ik het niet eens. Ik bedoel zo, men wordt geboren binnen het Jodendom en maakt er meteen deel van uit en wordt vanaf jongs af aan daarin gericht en beperkt enzovoorts. En zelfs daarin verbonden, aan banden gelegd, maar men vindt er geen genezing. Nou ben ik al dicht in de buurt bij Siloam. In verband met genezing en aan banden leggen en verbinden enzovoorts. Want het verhaal gaat verder. De Heer zegt, de werken God zal in hem openbaar worden. En zegt dan vervolgens, ik moet werken, de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan, wanneer namelijk het licht verborgen zal zijn. En zo ziet u de samenhang met het voorgaande hoofdstuk, 8 vers 59. Zolang de Heer in deze wereld is, is het dag, want hij is het licht der wereld. En zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld, zegt vers 5. Maar hij zou natuurlijk zich verbergen. Het licht zou weer onder de korenmaat komen. Ja, dat is een ander verhaal. mag ik niet vertellen verder. Dus dan gaan we gewoon weer hier verder. Dit gezegd hebben, dus poog hij op de aarde. Wat een vies plaatje, hè? Dit gezegd hebben, dus poog hij op de aarde, maakte sluik uit het speeks en streek dat op de ogen des blinden, en zei tot hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt uitgezonden. Want via het Hebreeuws en Grieks komt het alsnog naar het Nederlands en nu heet het ineens uitgezonden. Nou, vooruit dan maar. En dan, hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. En het verhaal zo kan ik heel kort vertellen, want hij spoog op de aarde, dat wil zeggen, er kwam iets uit zijn mond. Wij noemen het speeksel, spuug, maar het heet eigenlijk gewoon water. Mondwater, water uit de mond, water. En het komt uit de mond van hem die het licht der wereld is, komt uit de mond Gods dus. Maar een mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. En wat gaat uit de mond Gods uit? Het woord, oftewel het water, maar dat is hetzelfde. En dat betekent dus dat het water in de mond een beeld is van het woord wat uit de mond komt. Vandaar dat het ook tamelijk onmogelijk is te spreken zonder ksumsie. Zonder daarbij ook water voor te brengen. Dat hoort namelijk zo. Ja. Spreken met consumptie is de uitdrukking immers. Hè, dan. Ja. Men verliest daar ook vocht bij. Men krijgt van spreken dus altijd een droge mond. Maar zo hoort het ook. Want woord en water horen bij elkaar. Water is een beeld van het woord. Goed. Wat we hier dus vinden is dat het water uit de mond Gods, wat een beeld is van het woord Gods, dus, hè, dat wordt komt op de aarde en wordt vermengd met het stof van de aarde. En dat is een heel eenvoudig beeld, want wat maakt men zoal uit de stof der aarde? Nou, mensen bijvoorbeeld. Hè? Dat is toch het eerste wat we tegenkomen in de Bijbel. God formeerde de mens uit de stof van de aardbodem. En maar die, hier wordt zo'n mens geformeerd tegelijk met het water uit de mond Gods. En dat betekent dus gewoon dat hier staat, en het woord is vlees geworden. Uit Johannes 1. En daar gaat het trouwens ook over het licht. Want in het begin was het woord was het leven was het licht, of zoiets. En daarna staat er, en het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, maar dat is precies hetzelfde. Het woord kreeg een stoffelijke gestalte, dat wil zeggen, speeksel uit de mond van Gods werd vermengd met de stof van de aardbodem. En samen is dat slijk, wat dan hier zo genoemd wordt, het slijk, wat wij verwerpelijk vinden, is gewoon een beeld van de Heer Jezus. De Zoon van God en de Zoon des mensen. Dat is een schitterend beeld, want hij werd namelijk ook inderdaad verworpen. Men vond het ook onsmakelijk. Al wat hij deed, niet alleen dit. Nee, men vond dat hij gebrek had aan goede smaak, immers. Nou, hoe dan ook, dit slijk, wat een beeld is van de Heer zelf, van God die mens werd, Immanuel, dus dan kom ik toch weer in Jesaja terug. Dat slijk wordt gestreken op de ogen van deze blind geborene en daardoor wordt hij niet genezen, want hij heeft er niks aan. Hij wordt echter daarmee gestuurd naar Siloam. Dat is de hoe heet het ook weer? Voluit. Even kijken. Siloam. Dat heet de watergang des opperste vijvers aan de hoge weg van het veld des volkers. Daar moet u dus naartoe, want dat is heus hetzelfde. Dit badwater Siloam. Daar moet hij naartoe en hij moet zich daarin wassen. En toen gingen zijn ogen open. En verhalen zijn eenvoudig, want de toren bij Siloam was een beeld van de wet, in de zin van het wijst de weg tot God. Maar het water bij Siloam is een beeld van het verzamelde woord van God, gewoon het oude verbond. De schriften, dus het samengestroomd wordt het hier, uitgezonden wordt hier vertaald. Samengestroomd, zo wordt het ook wel vertaald, het is wat moeilijk te zeggen. Het is bij elkaar, bijeengebonden, dat is het woord gewoon. Een leiding wordt er dan ook van gemaakt en vandaar dat het hier vertaald wordt met uitgezonden. Maar de leiding niet in de zin van het brengt het ergens naartoe, maar een leiding in de zin van het wordt beperkt in zijn beweging. Kan geen kant op, behalve de goede. Nou, zoiets is het. Dus dat verzamelde water is een beeld van het verzamelde woord van God en dus het oude verbond. Maar men heeft daar niks aan als men er zich daarin waste, want blinden werden daar niet in genezen. Net zo min als ze genezen werden in het badwater van Bethesda. Maar als het badwater van Bethesda in tot leven kwam door een engel des Heren uit de hemel die daarin afdaalde, dan werd men er eventueel in genezen, als hij tenminste de eerste was, want het spreekt over de gemeente natuurlijk. Maar dat is Johannes 5. En hier in Siloam wordt men door dit water genezen, nadat men een ontmoeting heeft gehad met de Heer Jezus zelf. Wanneer men de Heer heeft leren kennen. En deze man leert de Heer kennen. Eerst op deze typologische wijze, daarna ook letterlijk. Want daarna wordt hem gevraagd, gelooft gij in de Zoon van God? En hij zegt, wie is hij, opdat ik in hem mag geloven? En dan zegt de Heer, wel, gij hebt hem gezien, die met u spreekt, die is het. En hij zeide, ik geloof, Heren, en hij aanbad hem. Dat is vers 36 en wat er verder volgt, hier in Johannes 9. Maar het punt is, men moet eerst komen tot aanvaarding, tot ontmoeting, tot aanraking van en met de Heer Jezus als de beloofde Messias. En daarna zullen de schriften inderdaad genezing brengen. Daarna pas. Want er zijn er ook die hem ontmoeten, maar die niet die aanraking hebben. En die niet dat slijk aan de ogen krijgen, zal ik dan maar zeggen. En die dus ook in Siloam niet genezen worden. Die wel dagelijks baden in Siloam. Ik heb het dus over mensen die, nou, neem maar het Jodendom. Die dagelijks met het Oude Testament omgaan, maar daardoor niet genezen worden, daardoor niet zien. En anderen wel, maar het verschil zit hem in. Dat door het badwater van Siloam krijgt men geen slijk aan de ogen. Het is andersom. Men moet eerst slijk aan de ogen hebben en dan naar Siloam. Men moet eerst komen tot aanvaarding van Christus. En dan zal blijken dat de wet wel degelijk de weg tot God illustreert of laat zien. Of getuigt daarvan. Hè? Getuigt van de gerechtigheid Gods. Nou, tot zover voorlopig, want anders ben ik bang dat de koffie ook Abraham gezien heeft. Komt u maar. Ja, jongelui, het is de hoogste tijd. Ouwelui geldt het ook. Nou ja, dan blijven ze daar maar staan, hè. Wij beginnen gewoon weer. We waren dus even uitgeweken naar het Nieuwe Testament, waar de vijver van Hiskia, bijgenaamd de Ala, dan wel Siloam, genoemd werd. En we hebben in ieder geval via het Nieuwe Testament gezien dat Siloam een beeld is van het Oude Verbond, in ieder geval van de schriften in het algemeen. Het verzamelde woord van God. En die betekenis heeft het natuurlijk ook hier. Hier in Jesaja 7 dus. Want het gaat erom dat daar stond in vers 3. De Heere zeide tot Jesaja, ga nu uit Agas tegemoet, gij en uw zoon Seer Jashub aan het einde van de watergang des opperste vijvers. Aan de hoge weg van het veld des volles. Dus we gaan inderdaad naar Siloam. Maar als Siloam in het Nieuwe Testament een beeld is van het Oude Verbond, de verzamelde schriften, al wat God gesproken heeft dus, dan is dat hier in het Oude Testament natuurlijk ook het geval. Het blijkt ook wel, want hier wordt het aangehaald in verband met Agas, maar later wordt het aangehaald in verband met Hiskia. En wanneer hij namelijk in moeilijkheden komt en de vijand voor de poort van Jeruzalem verschijnt enzovoorts, wordt het de dingen weer gesproken in verband met dezezelfde watervijver, omdat het inderdaad weer over dezelfde dingen gaat. Het is een herinnering aan de beloften die God gedaan heeft. En de beloften die hier komen zijn ook inderdaad beloften met betrekking tot het Nieuwe Verbond. Want het gaat erom dat we in het Nieuwe Testament in zowel Lucas 13 als in Johannes 9 lezen over het voorbijgaan van het Oude en het aanbreken van het Nieuwe. En die gedachte is er hier ook, hoewel dat niet zozeer zit in het water zelf van deze opperste vijver, maar het zit wel aan wat er verder bij staat, namelijk aan de hoge weg van het veld des volders. gaat in ieder geval om hoge dingen. Het is de opperste vijver, hoogste waterplaats dus, en de hoge weg, een hoge weg, dus een hoge plaats, van het veld des vollers. Dat wil zeggen, er is een voller en die is, daar gevestigd bij deze opperste vijver en heeft ook een veld. En dat heeft hij ook inderdaad nodig. Want een voller is iemand die wast. Vollen is wassen. Dat niet alleen hoor, maar het is wassen. En zo wordt het woord ook vertaald. Ik heb het nagezocht. Dit is voller, dat is kavas. Maar als werkwoord, dit is natuurlijk een zelfstandig naamwoord, maar als werkwoord wordt het vertaald met wassen. En als ik het nou goed doe, hang me er niet in op, maar dat woord, via de Engelse Bijbel heb ik dat uiteraard nagezocht. En dan blijkt dat het woord wassen in de Engelse Bijbel 76 keer voorkomt in het Oude Testament. In het Engels dus, wassen, 76 keer. Waarvan ongeveer de helft is, van de keren is de vertaling van dit woord. Wat hier dus vertaald is met vollen, of hier als zelfstandig naamwoord met voller. Dus het is één van de twee woorden, want zo is het eigenlijk, één van de twee woorden voor wassen. Maar het is meer dan dat, men vertaalt het met vollen, omdat het meer is dan wassen alleen. Het gaat om wassen van wol namelijk. En het heet in het Nederlands vollen, omdat het de bedoeling heeft om de wol vol te maken. Vollen is namelijk een bewerking van wol die tot doel heeft de wol te verdichten, voller te maken of gewoon te verfilten. Dat is de bedoeling. Waardoor het hele weefsel veel massiever wordt en ook veel sterker. Maar dat gebeurt door het te wassen. Het is gewoon een kwestie van heet wassen in Ariel, geloof ik. Met zo'n bolletje erin, weet je wel. Dat heeft er niks mee te maken. Maar waardoor het verfilt, dat is de bedoeling. Dus het is een bewerking van wol. Laken bijvoorbeeld, kennen jullie dat nog? In Leiden kennen ze dat nog, maar daarna niet meer. Laken, stof. Dat is inderdaad gevolde wol. Hoe zei ik dat? Dat is wol wat zo verfild is, ja. Wat zo bewerkt is. Ja, dat dacht jij, vanuit de wet zeker. Oh, wij pakken verveeld op, dat zou zo niet moeten zijn. Nee, natuurlijk niet, behalve als wij het verveeld willen hebben. En dat willen we soms ook, want we willen ook wel eens veeld hebben. In de piano en in mijn klarinet, er moet ook allemaal veeld in en zo. Dus het kan ook wel positief zijn. Maar het gaat erom dat hier wol verwerkt wordt tot een betere stof, dat wil zeggen tot laken of weet ik veel wat stoffen. Dat is wat de voller doet, maar het is een bewerking, maar die bewerking als zodanig is gewoon een uitbeelding van wedergeboorte. Daar komt het op neer. Wat ik nou vlug zeg. Zo heb je de verwerking van bijvoorbeeld de vlas tot linnen. Dat is een heel ingewikkelde bewerking, maar het is gewoon een beeld van wedergeboorte. Het is hetzelfde als de verwerking van graan tot brood. En zo'n bewerking kan de wol dus ook ondergaan. En die bewerking is een beeld van aanbreken van het nieuwe verbond. Wedergeboorte, verandering. En dat is wat hier ook gebeurt. Bovendien moeten we begrijpen dat het gebeurt door wassen. Het is het normale begrip voor wassen. Nou, wassen is reiniging en die reiniging komt tot stand door de dood en opstanding van Christus aan het einde van het oude verbond. En dat is dan tegelijkertijd het aanbreken van het nieuwe verbond. Nou, daar gaat het dus om. Vandaar dan ook dat het hier is, dat die voller gevestigd is op een veld. Bij deze vijver, want ik denk dat hij dat water van de vijver ook inderdaad gebruikt om zijn wol te bewerken. En dat daarna het spul uitgelegd wordt op het veld. Om te drogen of om het te vertreden, want dat gebeurt er allemaal mee hoor. Maar ja, een bewerking als wassen is ook zoiets Dat is niet alleen maar uitspoelen in water of in een sopje, maar dat is ook een ruwe behandeling geven. Het wrijven, het borstelen, het kloppen, weet ik veel allemaal. Nou, zo'n soort behandeling is ook dat vollen van de wol. Het is dus een heel degelijke vorm van reinigen, waardoor het weefsel ook sterker wordt veranderd. Het is gewoon een beeld van wedergeboorte, maar het gebeurt door dat water van deze vijver, of bij het water van deze vijver. En daardoor wordt de betekenis van dit Siloam of van dit Te'ala nog eens een keer bevestigd. Bovendien, dat hele begrip Te'ala, dat wordt ook vertaald met verbinden, hebben we gezien. Dat wil ook zeggen dat het stevig gemaakt wordt. Dat het een bepaalde bewerking ondergaat in één richting, zal ik maar zeggen. Maar, hè, dat is verbinden. Het aan banden gelegd. En dat is eigenlijk wat met de wol ook gebeurt als het gevold wordt. Het is eigenlijk dus precies hetzelfde. Nou. Goed, nou, dat is de plaats waar ik dus naartoe moet. Dat heeft dus te maken met de schriften, zodat de belofte die nu komt, en de aanzegging van redding voor Jeruzalem en zo, moet niet gezien worden als een incidentele aangelegenheid, hoewel het dat historisch gezien was, maar moet gezien worden in samenhang met al wat God gesproken heeft. Want dat is het verhaal van Siloam. De verzamelde wateren. De wateren als beeld van het woord van God. Het is het oude verbond, maar daardoor zou het nieuwe verbond tot stand komen. Of daaruit zou het nieuwe verbond tot stand komen. Via de Heer Jezus, uiteraard. Via het slijk, want ik ben met mijn gedachten nu weer in Johannes 9. Water van Siloam, daar zou genezing plaatsvinden. Nadat eerst dat slijk op de ogen van de blinden gestreken was. Dus eerst moest de Heer zelf aan te pas komen. Zo was het met water van Bethesda hetzelfde. Eerst moest het water levend gemaakt worden, in beweging gebracht worden, door een engel des Heren, maar zeg maar gerust door de engel des Heren, namelijk door de Heer Jezus zelf. Die gedachte is dat, en daar gaat het hier ook om. Vandaar dan ook dat prompt, en dan loop ik natuurlijk hard op de dingen vooruit, dat prompt in vers 14 gesproken wordt over de geboorte van de Heer Jezus. Want hij is degene die het Oude Testament, de wet, vervullen zou en daardoor het nieuwe verbond zou doen aanbreken. Nou, laat ik maar gewoon doorgaan. Kom ik in vers 4 dus, waar dan staat: zeg tot hem, dus zeg tot Agas, wacht u. Wacht u wil zeggen, pas op. Niet voor de hond in dit geval. Ook niet voor de mensen, want er staat ook in de Bijbel, hè, wacht u voor de mensen, staat er dan. Maar hier staat gewoon, wacht u, wees waakzaam betekent dat. Let goed op, wacht u, wees waakzaam, maar aan de andere kant, zijt gerust, vreest niet en uw hart wordt er niet week. Dat is uiteraard 3 keer hetzelfde. Zijt gerust, vreest niet en uw hart wordt er niet week. Dat wordt vergeleken nog steeds met die boom des wouds. Die bewogen wordt, die krom staat vanwege de wind. De stam van de boom wordt dan week. Hier staat, uw hart wordt er niet week. En dat heeft te maken met het vertrouwen, met geloof van deze man. Wees waakzaam en zijt gerust. Uw hart wordt er niet week vanwege die twee staarten, deze rokende vuurbranden. Nou, dat is niet zo moeilijk. Het gaat gewoon om 2 stukken hout die liggen te branden. In het vuur. 2 stukken hout, 2 stukken brandhout. En bovendien zijn staarten. En een staart wil zeggen het is het laatste stuk. Dat is heel vreemd, maar als een fles wijn bijna leeg is, dan zit er nog een staartje in. Ja, leuk is dat, hè? Een staart. Ja, het laatste stuk namelijk. Dat betekent het woord nou eenmaal. Dat wij het bijna altijd uitsluitend gebruiken voor een onderdeel van een beest. Onderdeel wat wij mensen weer niet hebben. Ja, dat kan wel zo zijn, maar dat is niet de betekenis van het woord. Staart is het laatste stuk. Dus, de staarten deze rokende vuurbranden. Dat wil zeggen, zijn ze 2 stukken brandhout. Ze zijn al helemaal verkoold en ze zijn bijna uitgebrand. Dus het laatste beetje van het laatste restje van het kampvuur. Nee, die zijn al naar huis. Die 40 rovers. Goed. Nou, dus twee stukken rokend brandhout. Er staat bij wie het zijn, dus dat hoeven we niet te raden. Dat zijn natuurlijk Rezin en PK. Rezin de Sirius en PK de zoon van Remalia. Zijn naam staat er niet, maar om hem gaat het uiteraard. Twee stukken brandhout, bijna opgebrand, maak je niet ongerust. Vuur gaat zo uit. En dat, waarom vuur? Wel, vanwege de ontsteking des toorns, staat er. Vanwege de ontsteking des toorns. Het vuur is altijd een beeld van de toorn. En van oordeel natuurlijk. En dan gaat het verder in vers 5. Omdat de Syriër, Rezin dus, kwaad tegen u beraadslaagd heeft met Efraïm en de zoon van Remalia. En dat is uiteraard Peka. Want die twee hadden het op een akkoordje gegooid. Kennelijk ging het initiatief uit van Syrië. Syriër heeft tegen u beraadslaagd met Efraïm. En dat blijkt ook uit vers 2... Want waar stond de Syriërs rusten op Efraïm, vertrouwen op Efraïm, betekende dus ook dat de Syriërs een plan gemaakt hadden. Maar ze hebben het tienstammenrijk Efraïm of Israël voor hun karretje laten spannen. Nu, nog zo'n voorbeeld. En dan is de vraag, hoeveel wilde u er hebben? Want ik hoor het hier al fluisteren op de voorste rij, dus die draaien al langer mee. Dus dan moet ik het meteen wel vertellen. Kijk, deze twee figuren die komen zomaar niet zomaar ergens uit opdagen. Het punt is gewoon dat deze twee figuren, Rezin en PK, een beeld zijn van twee andere figuren die in de geschiedenis van, in de Bijbelse geschiedenis althans, voorkomen. En waar we trouwens nog meer typen van vinden. We hebben ze trouwens al een keer genoemd, omdat ze voorkwamen in hoofdstuk 1, vers 31. Want daar stond, en de sterke zal wezen tot grof vlas. Dat is toch ook sterk. Vlas, had ik het net over vlas. De sterke zal wezen tot grof vlas en zijn werkmeester tot een vonk. En ze zullen beide tezamen branden. Leuk is dat. Het een is grof vlas, dat brandt namelijk makkelijk. En de ander is een vonk. Dus ze steken elkaar in de hens. Fik, ja. Afhankelijk van uit welke streek van Nederland je komt, natuurlijk. Ja. Ze zullen beide tezamen branden en er zal geen uitblusser wezen, dus gaat het om het eeuwige vuur uiteindelijk. En dat klopt precies, want deze sterke en zijn werkmeester zijn uiteindelijk, in laatste instantie dus, de twee beesten uit Openbaring 13. Ja, 13. Ja. Het beest uit de zee en het beest uit het land. Want het beest uit de zee, dat is wat wij gewoonlijk noemen de koning van Babel. En het beest uit het land is wat we in overeenstemming daarmee zouden moeten noemen de koning van Jeruzalem. En dat is ook degene die we dan moeten noemen de antichrist, omdat hij dan koning in Jeruzalem is in plaats van de Christus. En de moeilijkheid zit er nog steeds in, en ik zeg het er elke keer bij, het moet wel. Ik zeg er elke keer bij, de moeilijkheid is dat in de vierde Maranatha-beweging wij gewend zijn aan de gedachte dat de koning van Babel antichrist genoemd wordt. En dat is een misverstand, want in de Bijbel is het mijns inziens zo dat de term antichrist gegeven wordt aan de figuur die we ook kennen als de valse profeet. Uit zowel Johannesbrieven als uit Openbaring. Namelijk de vorst uit de machthebber uit Israël. Uit Juda dus, dat wil zeggen uit de Joodse staat. Hij heet antichrist of ook valse profeet. En hij is het tweede beest uit Openbaring 13, het beest uit het land. Uit Palestina, dus uit Israël. En het andere beest is het beest uit de zee. Die wordt gewoon genoemd het beest. En dat is de koning van Babel, maar niet de antichrist. Maar ik zeg het erbij, omdat in heel wat literatuur dat onderscheid anders gelegd wordt. En dan spreekt men over de antichrist en bedoelt de koning van Babel. En dat is het misverstand. Maar goed, dat even terzijde. Ik vermijd het dus gewoonlijk om de term antichrist te noemen. Maar het vervelende is, ook als ik hem niet noem, dan hoor ik dat woord helemaal de rijen doorgaan. En dan denk ik, ja, dan zeggen ze toch verkeerd. Want dan denken ze dat ik dat gezegd heb. En dat is dus niet waar. Hè? Dus de term antichrist wordt voorbehouden aan de valse profeet. Antichrist is namelijk een valse profeet. Dat staat er elke keer als de term antichrist in de Bijbel staat. En dat is uitsluitend in de brieven van Johannes. 1 Johannes en 2 Johannes namelijk. En daar wordt gezegd dat hij een valse leer predikt. Dus is hij een valse profeet. Sterker, hij is de valse profeet. Want die komt inderdaad volgens Openbaring 13 uit Israël. En is dus inderdaad Christus in plaats van de Christus. Want dat is de betekenis van de term antichrist. Maar we kennen een andere machthebber, een grote machthebber. En veel groter ook eigenlijk. Dat is de koning over de volkeren. In die dagen, in de toekomst. En dat is wie ik dan maar noem, de koning van Babel. De hoorn uit Daniel. Of gewoon het beest. Nou, die twee beesten, want ze worden allebei beest genoemd, dus in Openbaring 13. Die twee beesten uit de zee en uit het land, die zullen het op een akkoordje met elkaar gooien. Die sluiten een overeenkomst. En dat is wat hier uitgebeeld wordt in Rezin en Peka, want Rezin is vorst der heidenen. Nou ja, Syrië, maar dat doet er niet zoveel toe. Vorst der heidenen. En Peka is een vorst van Israël. Inderdaad, weliswaar niet uit het tweestammenrijk, maar wel uit Israël. En zij zijn daarom typen van het beest uit de zee of de afgrond, dat is hetzelfde. En uit het land. Dus zij zijn de sterke en zijn werkmeester, letterlijk uit Jesaja 1. Maar overdrachtelijk slaat het op de twee beesten uit Openbaring 13. Er is trouwens nog wel wat meer van te vinden in de schrift. Want in elk geval is het zo dat Pilatus en Herodes precies hetzelfde voorstellen. Niet omdat ik het uitvind, maar dat staat er ook bij in de schrift. Het is wat moeilijk om uit te leggen, maar laat ik het maar even proberen. Die komen namelijk voor in Handelingen. Ja, inderdaad, Handelingen. En in Johannes natuurlijk, want daar staat dat verhaal. Maar in Handelingen wordt het aangehaald. Dus even kijken, dus Handelingen 4. Handelingen 4 bestaat in vers 25. Die door de mond van David, uw knecht, gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht. En het leuke daarvan is dat dat een verwijzing is naar Psalm 2 in de eerste plaats. En in de tweede plaats dat het dus betekent dat Psalm 2 een psalm van David is. Ik meen dat het er daar niet bij staat, maar hier staat het. Chocolade. Maar in Psalm 2 staat, waarom woeden de heidenen hebben de volken ijdele dingen bedacht. En het punt is dat daar gesproken wordt niet over alleen maar heidenen, want het blijkt, ik ben bij gelegenheid zal ik het wel weer eens uitleggen dan, het blijkt dat de term heidenen natuurlijk de gewone uitdrukking is voor de heidenen, de niet-Israëlitische volkeren. Maar de term volken, die daar gebruikt wordt, is een term die ook gebruikt wordt voor de menigten uit Israël. Het betekent namelijk zoiets als menigten. En het wordt echt ook gebruikt voor de Israëlieten zelf. Dus als er staat waarom woeden de heidenen, zijn dat heidenen. En waarom hebben de volken ijdele dingen bedacht, zijn dat de volken Israëls. Die term komt namelijk ook voor zo in de Statenvertaling, de volken Israëls. Het zijn dus heidenen en Israëlieten samen die ijdele dingen bedenken. En dat samen wordt ook bevestigd in vers 26, ik blijf maar even bij Handelingen 4, want er staat, de koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heer, namelijk, of en, tegen zijn gezalfde, zijn Messias staat er dus gewoon, zijn Christus. Ik weet niet waarom ze het nou niet vertaald hebben, maar staat gewoon Christus, de Messias, de gezalfde. Want in der waarheid, en dan komt er dus een verklaring van wat Psalm 1 dan, Psalm 2 dan betekent. Er staat, want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig knecht, vertaald met kind, Jezus, welke gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus. Met de heidenen en de volken Israëls, alsjeblieft. Want Herodes en Pontius Pilatus zijn vertegenwoordigers van de heidenen en de volken Israëls. In de andere volgorde overigens, want dit is weer een introversie. Ik leer u nog eens een paar moeilijke termen. Dan heb je altijd antwoord als u gevraagd wordt, wat leer je daar nou zo al? Nou, een introversie bijvoorbeeld. Hè? Nou ja. 10-1 dat ze daar nog nooit van gehoord hebben. Wij eerder ook niet, maar dat doet er nou niet toe natuurlijk. Hè? Maar het wil zeggen dat de middelste twee met de buitenste twee overeenkomen. Er staat namelijk Herodes. Die staat namelijk voor de volken Israëls. En Pontius Pilatus staat voor de heidenen. Want Pontius Pilatus was stadhouder. En stadhouder betekent plaatshouder, plaatsvervanger dus. Want Pontius Pilatus sprak daar, maar hij sprak namens de keizer in Rome. En dus stond hij voor het beest uit de zee, de grote machthebber over de volkeren der aarde. Dus Pilatus een beeld van. Tja. En Herodes droeg officieel de titel koning der Joden. Dat vond Pilatus heel leuk. En hij hoorde over de Heer Jezus heen, noemt hij zich koning der Joden. Dan zal ik eens naar die andere toesturen die zich ook zo noemt. Was een leuk grapje van hem. Laat die twee het dan maar uitzoeken, want dan zijn ze rivalen. Want Herodes heet officieel koning der Joden, was de koning van Judea. En de Herodianen zagen in hem ook de Messias. Op dezelfde wijze als sommigen vandaag aan de dag in de Israëlische leidslieden vandaag aan de dag een Messias of de Messias zien. Nou, hoe dat ook zij, Pontius Pilatus en Herodes beraadslaagden inderdaad tezamen over de Heer Jezus. En er staat zelfs bij. Staat hier niet bij, geloof ik of wel? Nee, staat hier niet bij. Maar er staat zelfs dat die twee vanaf die dag vrienden geworden waren. Door een gezamenlijke verwerping van de Heer Jezus. Zij waren elkaars rivalen, uiteraard. Dat is een monsterverbond natuurlijk tussen twee die op zichzelf vijanden waren van nature. Want de koning der Joden is uiteraard de vijand van de keizer in Rome. Want dat was de onderdrukker. Dus ze waren elkaars tegenstander. En ook naar de mens waren ze dat, want ze waren allebei politici. En dus waren ze elkaars vijand. Dat mag je niet hardop zeggen, maar het is gewoon zo. Ze staan elkaar naar het leven, wou ik zeggen. Naar de macht, laat het zo zeggen dan, hè? Maar ze werden vrienden omdat ze het eens werden over een gemeenschappelijke vijand. Zo gaat het nog altijd, want vijanden worden tegenwoordig verenigd doordat ze gezamenlijk één vijand wordt aangeboden. En nog altijd zijn dat de Joden trouwens. Het ziet eruit dat we hard op weg zijn naar weer dezelfde constructie. En de Joden werken daar zelf wel mee, al zijn ze zich dat niet bewust, maar zo is het natuurlijk wel. Je kunt protesteren tegen een stuk van vastbinden, maar daardoor haalt het de publiciteit. Nou weet iedereen dat er iets mee is, en zo haalt de publiciteit. Zo werkt zoiets. En daarna wordt er nog eens uitgebreid programma's voor televisie uitgezonden over opkomend antisemitisme. Dat maakt de zaak alleen maar erger. Want door die programma's bestaat het ineens. Als het namelijk niet in het nieuws komt, bestaat het niet eens. Het wordt gecreëerd met behulp van de publiciteitsmiddelen, die verondersteld worden objectief te zijn, maar die in werkelijkheid de dingen alleen maar reclame leveren. Ik zie heel weinig televisie, uiteraard, maar als vroegtuigen wil ik het ding nog wel eens aangooien. En dan kreeg ik een hele lijst van namen op de televisie van allerlei verenigingen of clubs of weet ik veel, die antisemitisch of fascistisch zijn. Nou, dat is de schitterende reclame, toch? Voor die lui. Nou kennen we ze tenminste. Hè? Ja, zo werkt zoiets. Nog even, er staan de adressen en telefoonnummers erbij. Misschien stonden ze er wel bij, maar dat is me dan ontgaan. Maar zo werkt zoiets. Het is dus allemaal weer in opkomst. En wat er weer gebeurt, is dat de wereld, de volkeren, een gemeenschappelijke tegenstander wordt aangereikt. Namelijk de Joden. Want die zijn nou eenmaal anders dan anderen. Dat is inderdaad zo. En we maken ze dus tot gemeenschappelijke vijand, zodat we het met elkaar goed kunnen vinden. Dat is een opmerkelijke situatie trouwens. die zich ook vandaag voordoet. Aan de ene kant hebben we publiciteit over antisemitisme, aan de andere kant hebben we publiciteit over een monsterverbond, want dat noem ik ook zo, tussen de States en die andere States, hè? De Sovjetrepublieken. Nou, dat is ook wat. Maar het plaatje is eigenlijk compleet. Het is natuurlijk niet zo bedoeld en misschien is er geen samenhang, maar zo ongeveer gaat het wel natuurlijk. Nou, wat we dus lezen in Handelingen 4 is dat Herodes en Pilatus vrienden werden. Herodes voor de Joden en Pilatus voor de heidenen en zij verwierpen de Messias. Maar ze zijn een beeld van die twee beesten uit Openbaring 13. En dat is dus ook achteraf gezien de verklaring van Psalm 2. Want het mag dan zijn dat in Handelingen 4 staat dat Psalm 2 toen vervuld werd, maar daarom is dat nog niet zo. Dat wil zeggen, het was van toepassing. Psalm 2 wordt erop van toepassing gebracht, maar Psalm 2 zelf wordt pas vervuld in de dagen dat de echte koning zal verschijnen en wel in zijn, wat wij noemen, zijn wederkomst. Psalm 2, waar staat, waarom woeden de heiden en bedenken de volken, ijdelheid, de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen, gaat echt om eenwording, tegen de Heer en tegen zijn gezalden. Tragiek is dat Joden en heidenen zelfs het eens worden in hun strijd tegen de Messias. En zo zal het ook ongetwijfeld zijn in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Wanneer de Joden een verbond hebben, of wanneer de Joodse staat, zo moet ik het eigenlijk zeggen hoor, want ik zeg het niet helemaal eerlijk, het zijn niet de Joden, het is de Joodse staat. Het zijn de velen uit Daniël 9 vers 27, die een verbond hebben met die vorst die komen zal. Niet alle Joden, maar wel de Joodse staat uiteraard. En ze zullen zich keren tegen de Messias. En zullen zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Maar die in de hemel woont, die zal lachen om dat kinderachtige gedoe natuurlijk. Om de hoogmoed van die mensjes daar beneden. De Heer zal hem bespotten, die neemt dat niet eens serieus. Wij helaas wel, dikwijls, maar we zouden dat niet moeten doen. Nou, wij niet, denk ik, maar velen wel hoor. Velen nemen dat heel serieus. En wat dacht u van de engelen die in de hemel die zingen ere zijn God en dat soort dingen? Wat dacht u van de herders die in Efraïms velden waren? Het heeft allemaal te maken met de opstanding van Christus, het aanbreken van het nieuwe verbond. Nou, daar gaan we nou niet verder op in, want dat komt over een paar weken weer. Maar dat betekent dus ook, als wij spreken over dat die twee rokende staarten brandhout er zijn, dan hebben we het over die over Israël en de heidenen die samen de Messias verwerpen. Want het is hetzelfde als wat in Johannes 1 staat, hoor, over hij kwam in de wereld, maar die heeft hem niet gekend en ik kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat is precies hetzelfde. Wel, als we het daarover hebben, dan staat daar tegenover de uitspraak in Psalm 2. Die zegt, ja, het zal wel zo zijn, maar die in de hemel woont zal lachen en zeggen, ik heb mijn koning gesteld. Want zij zijn wel van plan, even lezen, Jesaja 7, vers 5. Zij zijn wel van plan, nee, vers 6, om de zoon van Tabeel koning te maken in het midden van Juda en dus in Jeruzalem. Maar de Heer zegt, nee, ik heb mijn koning gesteld over Sion. Wie zij ook willen aanstellen, de Heer zelf heeft een andere koning. God zelf heeft een andere koning gesteld. En die zal er ook komen, want God zal tot hen spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn. En zal de vijanden verschrikken en al die dingen meer. En hij zal zijn koning daar neerstellen. En daar gaat deze profetie hier in Jesaja 7 over. Want we vinden in deze twee staarten, deze rokende vuurbranden, een beeld van de heidenen en de volken Israëls uit Psalm 2. Waarna we in Jesaja 7 vers 14 te maken krijgen met Emmanuel. Maar dat is die koning die God gesteld heeft over Sion. Ik heb mijn koning gesteld. Hebt u dat? Het is een volkomen parallel met Psalm 2. Jood en heiden, of Israël en de heidenen, verwerpen de Heer. En zijn van plan een andere koning aan te stellen, maar die in de hemel woont lacht. Dus nee, ik heb mijn koning gesteld. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik er gegenereerd. En hier staat het in Jesaja 7 ook. Want er zal een teken komen, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, zijn naam Immanuel heten. En dat is een beeld van die zoon, van die Messias die God heeft gesteld tot koning over Sion. Zie? Dus het is een eenvoudige parallel. En dat is ook de achtergrond van deze profetie, uiteraard. Een profetie die bovendien gedaan wordt aan een ongelovige, goddeloze koning Agas. Maar het punt is dat ondanks de goddeloosheid van Agas deze dingen tot hem gezegd worden. En precies hetzelfde is waar in verband met Israël. Ondanks het ongeloof van Israël worden de beloften gedaan aangaande de vernietiging van de vijand en aangaande de komst van de Messias. Dus precies hetzelfde verhaal. Want hoe komt dat dan tot stand? Hoe komt dan het koninkrijk van die zoon van God dan tot stand? Wel precies dezelfde wijze. Namelijk, het land zal weggevoerd worden, of al wat in het land woont zal weggevoerd worden in ballingschap of in de dood. Maar in ieder geval zal uit het land verdreven worden. Jeruzalem zelf zal het laatste overblijfsel zijn van het land, zal ik maar zeggen. En uit Jeruzalem zal een overblijfsel behouden worden. Sheyar Yashub. Terwijl het merendeel in die verdrukking van die dagen zal omkomen. Maher Shalal Gasbas, haastig buitenspoedig roof. Dus, hè? Dat noemen ze zo. Nazi-taal, ja. Ja, het zou wel zeer antisemitisch zijn, wat ik allemaal zeg. Ja, nee, maar het is gewoon bijbelse waarheid. Er staat er toch, en er staat niet dat wij dat zo moeten bewerkstelligen. Uiteraard niet. En bovendien moet ik u zeggen dat hetzelfde van toepassing is op de heidenen net zo goed. Alleen daar gaat het hier niet over. Wat wij ook in de gaten moeten hebben is dat al deze dingen die over Israël gezegd worden in dezelfde mate van toepassing zijn op de heidense volkeren, waar ook slechts een overblijfsel van behouden zal worden en waarvan het merendeel zal omkomen door ongeloof. Maar de hele mensheid komt om door ongeloof. Ja, mensen sterfelijk wezen, hij komt om. En de enige manier om toch ander, beter, eeuwig leven te ontvangen is via de weg van geloof. Het is geen andere weg. En wat voor verschrikkelijks is daaraan? Ja, natuurlijk is het verschrikkelijk, maar het is iets waar wij als mensen aan gewend zouden moeten zijn. Nou, want de mens heeft maar een tijdelijk leven en leeft enige jaren. Wat zegt de Bijbel? 60, 70, 80 jaar, zoiets. En dan, als mee zit natuurlijk. En dan, of als tegen zit, voor sommigen. Maar dan is het afgelopen en daarmee uit. En dat is precies wat ook hier gezegd wordt over Israël. Het enige alternatief is dat men tot aanvaarding komt van de Gods zoon, Gods Messias. Gods vredevorst, Gods vorst des levens, wordt hij ook genoemd. En in hem en door hem zal men eeuwig leven ontvangen en dus overblijven. Maar dat is alleen door geloof. En wanneer men dus niet overblijft, is dat door ongeloof. Dat is de eenvoudige gedachte. Met enige haken en ogen nog, maar daar gaat het nou even niet om. Nou, het punt is dus dat deze profetie gegeven wordt met het zicht op toekomende dingen. Hoewel het in het verleden werd toegepast, heeft het een toepassing naar de toekomst uiteraard. En dan goed, dan gaan we maar weer verder. Er wordt dus gezegd, zijt gerust, vrees niet en uw hart worden niet week vanwege die twee staten, deze rokende vuurbranden. Omdat de Syrië kwaad tegen u beraadslaagd heeft met Efrim, namelijk de zoon van Remalia, Peka, dus zeggende, laat ons optrekken tegen Juda, vers 6, en het verdriet aandoen en het onder ons delen en de zoon van Tabeel koning maken in het midden van hen. Dat wil zeggen dat er een andere koning zou worden aangesteld. Dat was de bedoeling. Wie die man is, die zoon van Tabeel, dat weten wij niet uit de geschiedenis, dus ik kan er verder ook niks over zeggen. Doet er ook niet toe, hij werd toch geen koning. Want de Heer zegt, vers 7, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. Het zal niet bestaan wil zeggen, het zal niet stand houden. Er staat gewoon, het zal niet staan. Hoor. Al die eenvoud, al die voorvoegsels die wij in het Nederlands kennen, die kent het Hebreeuws gelukkig niet. Dus er staat gewoon, het zal niet staan. Namelijk, het zal niet blijven staan. Het zal namelijk niet geschieden. Er staat, maar Damascus zal het hoofd van Syrië zijn en rees in het hoofd van Damascus. En verder niks. Er staat in omgekeerde volgorde, want het is natuurlijk zo dat Rezin, de koning, het hoofd dus, of de vorst, zou zijn van Damascus. En Damascus was de hoofdstad van Syrië. En als u het mij vraagt, maar ik heb het niet eens nagekeken, maar als u het mij vraagt, is de naam Rezin hetzelfde als Reza. En dat is een titel die wij nog kennen, een naam die we kennen van de voormalige Shah van Perzië, want Reza betekent gewoon hoofd. Res, Rosh, Reza. Dit is diezelfde naam, Reza, die ook voorkomt in het geslachtsregister van de Heer Jezus in Lucas 3, en waarvan ik alles gezegd heb, die hoort er niet tussen. Want het is niet een naam, Reza, maar het is daar een titel van iemand. Van Zerubabel namelijk. Maar Rezin is dus hetzelfde, het hoofd, dacht ik. En vandaar die woordkeus. Rezin zal het hoofd van Damascus zijn. Een woordspeling dus min of meer op zijn naam. Maar hij zal koning zijn van Damascus en Damascus zal de hoofdstad zijn van Syrië. Verder niet, Damascus zal dus niet de hoofdstad worden van Juda. Want daar gaat het om, hè. Juda zou immers door Syrië veroverd worden. Waren ze bang voor tenminste. Maar deze zegt, nee, zal blijven zoals het is. Rezin in het hoofd van Damascus en Damascus het hoofd van Syrië. En in nog 65 jaren zal Efraïm verbroken worden dat het geen volk zij. Die 65 is tijdrekenkundig wat omstreden. Omdat na een jaar of 20, of 21, Samaria, en dus de hoofdstad van Efraïm, al verwoest werd. En het tienstammenrijk in ballingschap werd weggevoerd. En men krijgt dus problemen. Men zegt, hoe kan dat nou 65 jaar, want het zou maar een jaar of 20 zijn. Maar kennelijk is het zo dat deze 65-jarigen gerekend worden tot aan de dagen van Esarhaddon, heet hij. Esarhaddon of Esarhaddon. Dat is namelijk de Assyriër die het zo regelt dat Assyriërs, gevestigd worden in het gebied van de tien stammen, voorheen. De tien stammen werden namelijk weggevoerd in ballingschap, de meeste, maar er bleef nog een deel over. En wat men daarna gedaan heeft, is die Assyriërs, dus heidenen, brengen in het land van het tienstammenrijk, dus in Samaria. En die hebben zich uiteraard vermengd met het overblijfsel van de tien stammen. En daaruit zijn de Samaritanen ontstaan. Maar hier staat ook niet nog 65 en dan zal Samaria verbroken worden. Want dat was maar 20 jaar. Maar er staat nog 65 jaar en dan zal Efraïm verbroken worden dat het geen volk zij. Want dat kleine restje van het volk wat in het land bleef, dat is niet meer een volk gebleven. Omdat het vermengd werd met heidenen die daar in het land geplaatst werden. In de dagen van Esarhaddon. En dat schijnt tijdrekenkundig wel te kloppen. Ik heb het niet helemaal nagezocht, het is ook wat moeilijk, omdat de Bijbelse gegevens daarover erg schaars zijn. Maar het verhaal van Esarhaddon, Esarhaddon vindt u bijvoorbeeld in Ezra. Ach, en dat is ook zo'n mooi verhaal. Maar goed. Ezra 4, dacht ik hoor. Even kijken. Ja, inderdaad, ja. In Ezra 4, dat is een verhaal apart, het heeft met Jesaja natuurlijk niks te maken, maar het is wel leuk om het te vertellen. We doen hier op school al zo weinig met het Oude Testament, dus elke keer als ik de kans krijg om er wat over te vertellen, doe ik het ook. Dan raak ik ook nog eens een ei kwijt, hè. Ezra 4... Daar zijn namelijk de teruggekeerden uit Juda, uit de Babylonische ballingschap, bezig met de herbouw van de tempel. Daar hadden ze toestemming voor gekregen in het tweede jaar van Kores. Nee, het eerste jaar van Kores. Ja, ik zeg het verkeerd. Het was het tweede jaar van Darius, het eerste jaar van Kores. Nou, doet er niet toe. In 536 dus. In 536 keerde men terug. Mocht men terugkeren om de tempel te gaan bouwen. Men begon daar ook aan. Maar dan komen we in hoofdstuk 4 van Ezra, waar staat: toen nu de wederpartijders van Juda en Benjamin, want dat zijn dan de Joden, Juda en Benjamin, de twee stammen, hoorden dat de kinderen der gevangenis de Heere, de God Israëls, de tempel bouwden, zo kwamen zij aan tot Zerubabel, de vorst van Juda, en tot de hoofden der vaderen en zeiden tot hen: laat ons met u lieden bouwen, want wij zullen uw God zoeken, gelijk gij lieden. Ook hebben wij hem geofferd sinds de dagen van Esarhaddon, de koning van Assur, die ons herwaarts heeft doen optrekken. En daar hebben we nou het verhaal, want daarmee is bepaald wie deze lui zijn, deze wederpartijders van Juda en Benjamin. Dat zijn namelijk de Samaritanen, want zo worden ze dan genoemd. En de Samaritanen zijn dus afstammelingen van wat overbleef van het tienstammenrijk en de heidenen die door Esarhaddon in dat gebied geplaatst werden, jaren later. Dus de Samaritanen stammen in zekere zin af van de 10 stammen van Israël. Vandaar dat de Heer Jezus vergeleken wordt met een Samaritaan, de barmhartige nog wel, barmhartige Samaritaan, want het veronderstelt dat hij een zoon of erfgenaam, maar, of afstammeling desnoods, is van de 10 stammen van Israël, en dus van Efraïm. En in zekere zin klopt dat, want dan zou hij de eerstgeborene zijn, en dat is hij ook. Op een andere manier, maar daar gaat het nou even niet om. Maar goed, dat is een zijstraat. Allemaal zijstraten kom ik nou ineens tegen, merk ik. Want het punt is namelijk dat het deze Samaritanen waren die het onmogelijk maakten vervolgens dat de Joden verder bouwden aan de tempel. Want ze komen hier tot de Joden en Benjamin, tot Juda en Benjamin, en zeggen: wij willen met jullie die tempel bouwen, want wij hebben jullie God ook al die jaren gediend. Ook toen jullie er niet waren, hebben wij het wel gedaan. Want dat staat er, hè? Wij hebben hem geofferd sinds de dagen van Esarhaddon. Sinds deze Samaritanen er waren, hebben ze de God van de Joden, de God van Israël dus, gediend. Uiteraard omdat ze zelf, voor een deel althans, van Israël afstanden. Maar Zerubabel en Jezua en de overige hoofden der vaderen van Israël, vers 3, zeiden tot hen: het betaamt niet dat gijlieden en wij onze God een huis bouwen, maar wij alleen zullen het de Heere, de God Israëls, bouwen, gelijk als de koning Kores, koning van Perzië, ons geboden heeft. Evenwel maakte het volk des lands de handen des volks van Juda slap en verstoorde hen in het bouwen. En zij huurden tegen hen raadslieden om hun raad te vernietigen. Kijk eens, want het was een beetje democratisch in die dagen. En dus werden er allerlei bezwaarschriften ingediend en allerlei toestanden bij de gemeenteraad en bij de weet je veel allemaal. Maar ze zagen kans om de bouw van de tempel te stagneren. Het kon inderdaad niet verder gaan. En boven het hoofdstuk heeft men ook terecht geschreven: de Samaritanen, hoewel het woord in het stuk helemaal niet voorkomt, de Samaritanen verhinderen de bouw des tempels. En zo was het dus ook. En dat al de dagen van Kores, koning van Perzië, tot aan het koninkrijk van Darius, de koning van Perzië. Want zo is het. Vanaf 536 kreeg men toestemming om de tempel te bouwen en tot 520 is het niet gelukt. Dat wil zeggen, men had alleen een fundament gelegd, of iets wat er voor door moest gaan. Het was niet veel bijzonders, want daarna deed men het overnieuw, hoor, het fundament leggen. Maar pas in 520 ging men daarmee verder, namelijk in het tweede jaar van Darius van Perzië. En dat staat in zowel Zacharia als in Haggai. Heel Haggai gaat erover. Tweede jaar van Darius de Perziaan. Darius de Pers. Toen men opnieuw het fundament legde. Men legde het dus twee keer. Eenmaal in 536, of 534 was het inmiddels al geworden trouwens, en eenmaal in 520. Maar 16 jaar lang werd de, of 14 jaar lang, het is maar hoe je rekent, werd de bouw van de tempel uitgesteld omdat het Samaritanen tegenhield. Het fundament was gelegd, maar het ging niet verder. De Samaritanen hielden het tegen. En daar ziet u maar weer eens een argument voor een gedachte die ik al vaker u heb voorgehouden. Dat namelijk de 10 stammen en de afstammelingen van de 10 stammen een uitbeelding zijn op zijn minst van de gemeente In ieder geval een type, meer zal ik er dan nou maar niet over zeggen. En dat zijn deze Samaritanen ook, ze zijn een type van de gemeente. En zolang de gemeente er is, wordt de tempel niet gebouwd. Het fundament is gelegd. Dat wil zeggen, de Heer zelf is het fundament, toch? Het fundament is gelegd, maar van een bouw van een tempel in Jeruzalem verder komt niks terecht. En dat ter wille van de Samaritanen, nou dat zijn wij dus. Ja, dat is het verhaal. En in de toekomst gebeurt het alsnog. En daarover spreken dus Haggai en Zacharia, onder andere. En het bijzondere doet zich voor, dat is echt een heel opmerkelijk verschijnsel, dat 16 jaar lang een wet van Mede en Perzen verhinderd wordt uitgevoerd te worden. En wat dat betekent, moet je ze aan Daniël vragen. Het kostte hem bijna de kop, zo'n wet van Mede en Perzen, want die kon niet veranderd worden. Om nog niet eens te spreken over Esther. De dagen van Esther was precies hetzelfde verhaal. Wet van Mede en Perzen, die kon niet ongedaan gemaakt worden. Maar hier was een wet van Mede en Perzen die zei dat de Joden mochten terugkeren naar Palestina om de tempel te bouwen. Maar het gebeurde niet, de Samaritanen verhinderden dat. En wie zijn nou helemaal de Samaritanen? Een verzameling bastarden. Toch, maar het lukte ze wel. Zij waren er en dus werd de tempel niet gebouwd. Nou, dat is in onze dagen precies hetzelfde, want wij zijn die Samaritanen en de Heer is de Samaritaan. Ja. Het overblijfsel van de 10 stammen, eigenlijk. Heb je nooit een verhaal gelezen van die andere Samaritanen in de Bijbel? Dat is ook leuk. Er waren 10 mensen, werden genezen, uiteraard een beeld van de 10 stammen van het 10 stammenrijk. Ze werden genezen van mijn laatstheid, maar er kwam er daarna maar één tot de Heer. En van hem staat, hij was een Samaritaan. Een beeld van de gemeente, waarvan ik steeds zeg, het komt uit de 10 stammen. Hoe dan ook. Bewijst allemaal niks, het is allemaal typologie namelijk. Maar meer hebben wij ook niet nodig. Goed, nou dan laat ik het maar even bij. Het gaat hier dus om dat hier gesproken wordt over dat die Samaritanen ontstaan zijn in de dagen van Esarhaddon. Toen namelijk heidenen daar werden geplaatst in het gebied wat aan de 10 stammen toebehoren. Zodat je maar ziet dat de heidenen deel kregen aan de erfenis van het 10 stammenrijk en aan het eerstgeboorterecht van Israël. Dat blijft toch de gemeente dus. Typologisch. Typologisch alleen. Maar het heeft met dit gedeelte uit Jesaja niets, maar dat ook niets te maken. Want ik haal het alleen aan omdat er staat nog 65 jaar en dan zal Efraïm verbroken worden dat het geen volk zij. En die 65 jaar worden dus niet gerekend tot de val van Samaria, dat staat er ook niet. Maar ze worden gerekend totdat Efraïm geen volk meer is. Nee, dat klopt. Het volk wat er nog was daarna, na die 65 jaren, was niet Efraïm, maar waren Samaritanen. Want het rekent tot de dagen van Esarhaddon. Goed. Dan gaan we verder. Daar staat er ondertussen. Mijn leraar Nederlands rekende dat fout. Want het was onderwijl of intussen, maar niet ondertussen. Dat vonden ze fout, maar het staat in de Statenvertaling. Dus is het goed. Ondertussen zal Samaria Efraïms hoofd zijn. Hoofdstad betekent dat dus, hè? Samaria zal de hoofdstad van Efraïm zijn. En de zoon van Remalia, Peka dus, zal zijn het hoofd, namelijk de koning van Samaria, het 10-stammenrijk. En zo zal het dus blijven. Dat betekent ook dat deze lui ook niet het koningschap of de macht over het 2-stammenrijk zouden overnemen. Even de draad van het voorgaande vers oppakken. Volgende versen, waarin me staat dat Rezin blijft koning van Damascus. En Damascus is de hoofdstad van Syrië, niet van Juda. En hetzelfde verhaal geldt voor Samaria. Peka blijft de koning van Samaria. Samaria blijft de hoofdstad van 10-stammenrijk. Het 2-stammenrijk wordt niet ingelijfd bij het 10-stammenrijk. En ook niet bij Syrië. Daar gaat het om. Het zal zo blijven zoals het is. En dat, de vraag is alleen of men dat gelooft. Maar het is namelijk niet waarschijnlijk, want we hebben gelezen daar straks over die duizenden, tienduizenden mensen die werden weggevoerd in ballingschap of zo. En tienduizenden mensen die gedood werden. Er bleef van het volk niet zoveel over en Jeruzalem was omsingeld. En wat komt daar nou nog van terecht? Nou, zegt de Heer, het gaat vanzelf over. Nou, het vuurtje gaat vanzelf uit, die rokende staarten. Dat smeulende vuurtje, dat is zo gebeurd. Zie? Maar er staat wel dus in vers 9. Indien gij niet gelooft, zekerlijk, gij zult niet bevestigd worden. Maar let er even wel op dat het gij natuurlijk gezegd wordt tot Agas. Indien gij lieden niet gelooft, gij zult niet bevestigd worden. In ieder geval is het zo dat men zal moeten geloven om bevestigd te worden. In de eerste plaats Agas. Verder natuurlijk ook. Slaat het op het volk als zodanig. Want hier staat niet dat alle overgeblevenen tot op heden ook inderdaad uiteindelijk zullen overblijven. Maar hier staat dat alleen de gelovigen aan deze veldtochten van PK en Rezin zullen ontkomen. Want Jeruzalem zal dan wel bewaard blijven en dat smeulende vuur zal dan wel uitgaan. Maar de vraag is of de diverse Israëlieten, de diverse Joden moet ik dus eigenlijk zeggen, het zouden overleven. Nou, er staat, indien gij lieden niet gelooft, zekerlijk, gij zult niet bevestigd worden. Met andere woorden, alleen als je gelooft zul je bevestigd of vastgemaakt worden. Zodat hier meteen staat wie het overblijfsel is. Of wat het overblijfsel is. Het is gelovig. En dat is ook nu van belang. Want ja, kijk, natuurlijk zijn er profetieën genoeg over het behoud van Israël en heel Israël wat zalig zal worden en dat soort dingen meer. Maar dat betekent niet dat elke Israëliet zalig wordt. Dat betekent dat de beloften die God aan het volk, de natie als zodanig gedaan heeft, inderdaad vervuld zullen worden. Maar dat betekent niet dat elke Israëliet daaraan deel zal hebben. En zelfs als er staat dat Jeruzalem, vanuit Jeruzalem de volkeren geregeerd zullen worden en dat van Jeruzalem de wet zal uitgaan over de gehele aarde, dat het dan ook betekent dat Jeruzalem dus niet verwoest zal worden. Jawel, Jeruzalem wordt eerst verwoest. En pas daarna zal zich de Heer daar vestigen en zal de wet van Jeruzalem uitgaan en zo. Niet omdat ik dat wil, niet omdat er fascisten zijn of nazi's of iets dergelijks, maar gewoon omdat het in de Bijbel staat. Tot nog toe is het allemaal perfect zo gebeurd en in de toekomst zal het ongetwijfeld ook zo zijn. Want slechts de gelovigen zullen behouden worden en dan nog blijkt dat de gelovigen die te zijner tijd in Jeruzalem zullen zijn, uit Jeruzalem moeten vluchten omdat Jeruzalem wel degelijk ingenomen zal worden. Want het is dan wel zo dat het overblijfsel behouden wordt, maar dan wordt zelfs Jeruzalem ingenomen, hetgeen in de dagen van Agas niet eens zou gebeuren. Dus indien gij niet gelooft, gij zult niet bevestigd worden. Het is dus een oproep om te geloven. Hetgeen zij overigens niet doen. Agas ook niet. Maar goed, er staat dan, indien gij niet gelooft, zekerlijk gij zult niet bevestigd worden. En de Heere voer voor te spreken tot Agas. In vers 10 enzovoorts. Maar ik wijs even op dat geloof. Dat geloof wordt eigenlijk al genoemd natuurlijk in vers 2 en in vers 4 als er staat, zo bewoog zich zijn hart en het hart zijns volks. Het hart wordt bewogen. Dat wil zeggen, zij vertrouwen niet, zij hebben geen geloof. En in vers 4 eveneens. Wacht u, zijt gerust, vreest niet en uw hart worden niet week. Maar het weke hart is een beeld van ongeloof uiteraard. En dus staat er nu, indien gij lieden niet gelooft, zekerlijk, gij zult niet bevestigd worden, vastgesteld worden. De term komt overeen met, ik toch heb mijn koning gesteld, uit Psalm 2. Want deze koning zou niet vastgesteld worden, wanneer hij niet gelooft. En de Heere voer voor te spreken tot Agas, zeggende, dat vers kun je weglaten, heel vers 10 kun je weglaten. Daar merk je niks aan. Kun je zo eruit laten. Maar je moet het niet doen. Want belangrijk is natuurlijk dat dat vers de woorden van de Heer via Jesaja tot Agas in tweeën verdeelt. Eerst het eerste stuk tot en met vers 9 en dan een tweede stuk vanaf vers 11. En die splitsing is er kennelijk omdat vanaf vers 11 gesproken wordt over dingen die echt niet op aangasdagen van toepassing zijn, maar die van toepassing zijn op veel latere datum. Het gaat om dingen die veel, in een veel verdere toekomst zouden liggen. Hetzelfde verschijnsel vinden we in alle profetieën, en in het bijzonder ook in de profetieën van Daniël bijvoorbeeld, als er steeds staat, de profetie zal zijn tot de tijd van het einde. En op het laatst ons koninkrijk, pas dan, enzovoorts. En er wordt vanuit de dagen van Daniël en de onmiddellijk daarop volgende jaren een sprong gemaakt naar de jaren die zelfs in onze dagen nog toekomst zijn. En iets dergelijks gebeurt hier in Jesaja dus ook, heel nadrukkelijk. En daarom de Heere voer voort te spreken tot Achas, zeggende, eis u een teken van de Heer uw God. Want het was zo gebruikelijk, u weet, de Joden begeren een teken. Dit was een Jood, dit was zelfs de Jood eigenlijk, de erfgenaam van Juda. En dus, eis u een teken van de Heer uw God. Eis beneden in de diepte of eis boven uit de hoogte. En dan moeten we al stoppen, want dat moeten wij kennen, wat hier staat. Ijs beneden uit de diepte of ijs boven uit de hoogte, want dat komt uit Deuteronomium 30, denk ik. Aangehaald in Jesaja, nee, in Romeinen 10, dacht ik. Maar laat ik eerst maar naar Deuteronomium gaan. Deuteronomium 30, als ik me niet vergis. Nee, dat klopt. Er staat namelijk in Deuteronomium 30 een profetie over de bekering en terugverzameling van Israël. Weet u wel, in Deuteronomium 29, vers 29, het laatste vers dus van 29, wordt gesproken over de verborgen dingen. En het gaat uiteraard over de roeping van de gemeente in onze dagen. Want dat zijn de verborgen dingen nou eenmaal. En vanaf hoofdstuk 30 wordt gesproken over de dingen die daarna komen, namelijk de bekering en terugverzameling van Israël. De tijden dus waarin Israël geplaatst zal worden onder het nieuwe verbond. En uiteraard door geloof. Nou, in dat verband wordt gezegd in vers 8... Gij dan zult u bekeren en de stem des Heren gehoorzaam zijn, en gij zult doen al zijn geboden die ik u heden gebieden. En de Heer uw God zal u doen overvloeien in al het werk uw hand, in de vrucht uw buiks, in de vrucht uw beesten en in de vrucht uw lands, ten goede. Want de Heere zal wederkeren, zodat je maar weer ziet dat het gaat om een wederkomst, nadat hij zich verborgen heeft volgens 29 vers 29... Hij zal wederkeren om zich over u te verblijden ten goede. En blijdschap staat altijd voor het nieuwe verbond. Het feest. Eigenlijk vind je een uitspraak als deze in vers 9 uitgebreider terug in Haggai. De man wiens naam betekent dat hij altijd feest vierde. De feestelijke. Haggai. Want daar gaat het ook over dat onder de dagen van het oude verbond het land nooit genoeg opbracht. Het was altijd minder dan wat je verwachten mocht. Maar de Heer zegt nee, pas in de toekomst. Op de gestelde tijd na de bekering van Israël onder het nieuwe verbond, dan zal het land overvloedig opbrengen. En iets dergelijks lazen we trouwens zojuist ook in Jesaja 7. Want daar stond dat iemand één koetje en wat had hij nog meer ook alweer? En twee schapen had en hij zal geschieden dat hij vanwege de veelheid der melk die ze geven zullen boter zal eten enzovoorts. Dus dat blijkt dat dat ene koetje, die twee schapen, leveren overvloedig melk. Natuurlijk bestaat dan ook de EG niet meer, dus dat scheelt natuurlijk ook. Maar daar gaat het nou weer niet om. Dus terug naar Deuteronomium 30, daar staat dan vervolgens in vers 10. Wanneer gij de stemmen des Heer uw God zult gehoorzaam zijn, houdende zijn geboden en zijn inzettingen die in dit wetboek geschreven zijn, wanneer gij zult bekeren tot de Heer uw God met uw gans hart en met uw ganse ziel, enzovoort, want dan zal dit gebeuren. En dan zegt hij, dan zal Israël dus toch onder de wet leven, want dat staat hier. En dat is niet waar. Want er staat weliswaar dat ze de stem des Heeren des Gods zouden gehoorzamen en zijn geboden en inzittingen zouden doen, maar daarna wordt uitgelegd welke lichaamsdelen ze daar zoal bij nodig hebben om die wet te doen. En dat blijkt dat hebben ze niks anders nodig dan de mond en het hart. En dat is niet hetzelfde als handen en voeten. Dit is de mond en het hart. Kijk maar, er staat... Want ditzelfde gebod, vers 11... het welk ik u heden gebieden... dat is van u niet verborgen... en dat is niet verre... het is niet onbereikbaar... het is niet in de hemel... dat is boven dus, hè... het is niet in de hemel... om te zeggen... wie zal voor ons ten hemel varen... dat hij het voor ons halen... en ons hetzelfde horen laten dat wij het doen... het is ook niet op gene zijde der zee... En daarbij denken wij meestal aan de overzijde van de zee. En dat is wel goed, maar dan de overzijde naar beneden toe. Gene zijde der zee is namelijk de bodem van de zee. En niet de overkant. Het eerste is namelijk omhoog, de hemel. En het andere is naar beneden, het dodenrijk eigenlijk dus. Want de afgrond is de zee, maar de afgrond is ook het dodenrijk. En dus wordt er gesproken over de hemel, het allerhoogste... En het dodenrijk, namelijk de nederste delen, de allerlaagste. Men hoeft niet zo hoog, men hoeft ook niet zo laag om de wet te volbrengen. Het is niet in de hemel, vers 12. Het is ook niet in gene zijde der zee, om te zeggen... Wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee dat je het voor ons haalt... en ons hetzelfde horen laten dat wij het doen? Want dit woord is hetzelfde als ditzelfde gebod uit vers 11 natuurlijk. Hè? Even de parallel oppakken. Hè? Want dit woord, namelijk dit gebod, is zeer nabij u. Het is namelijk in uw mond en in uw hart om dat te doen. Men doet de wet namelijk met de mond en met het hart. En als men dat niet doet, zal men omkomen. En wat betekent dat? Wel... Dat zegt de apostel Paulus in Romeinen hoofdstuk 10, want die haalt dit schriftgedeelte aan en verklaart het. Romeinen 10, vanaf vers 6, waar staat, maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Uit Deuteronomium 30 vers 12. En de apostel verklaart, hij zegt, dat is Christus van boven afbrengen. Als je in de hemel opklimt om de wet te gaan doen, dan ben je eigenlijk bezig om Christus uit de hemel te halen. Het vervullen van de wet moest dus wel degelijk gebeuren door iets wat uit de hemel kwam. Maar niet de mens zelf zou dat moeten doen, maar de Heer Jezus zou dat doen. En verder gaat het in vers 7, of wie zal in de afgrond nederdalen, ziet u wel, de afgrond nederdalen, dat is de verklaring die Paulus geeft van de uitspraak dat men over de zee zou varen om het van de andere kant te halen. Maar de verklaring van dat beeld wordt afgeleid uit de tegenstelling. Dat is heel interessant, maar dat is eigenlijk hermeneutiek wat ik u nou vertel allemaal. Want men leest eerst over de hemel... En daarna komt de tegenstelling, dat zou dan dus moeten zijn naar beneden. En hoewel het dan staat horizontaal de zee overvaren, is toch de betekenis verticaal in de zee duiken, naar beneden. Vanwege het contrast. Het ene is omhoog, het andere is naar beneden. Zie, en zo wordt het hier dus door Paulus ook opgevat. Die kent dat dus ook. Dat schriftplaatsen hun betekenis krijgen uit het verband waarin ze genoemd worden. En vanwege het contrast enzovoort, dat is heel normaal taalgebruik. En u vindt het hier ook. Wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de dood opbrengen. Want om de wet te vervullen moest inderdaad iets uit de dood opgebracht worden. Er moest iets uit de hemel komen en er moest iets uit de dodenrijk komen. Eén van ver omhoog en ander van ver van beneden. Maar niet de mens zelf doet dat, maar de Heer doet dat. Men hoeft het niet te doen, men hoeft het alleen maar te geloven. Want er staat ook, vers 8, maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Tot zover Deuteronomium en verder gaat dan Paulus die zegt, dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Paulus zegt dus dat wat hij predikt staat gewoon in Deuteronomium 30. Zodat het niet iets specifiek nieuwtestamentisch is, maar het is een algemeen Bijbelse waarheid. Waarvan ook getuigd wordt in het oude verbond, dat men namelijk het woord van God moet doen door het te geloven. Dat wil zeggen... Indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Dat lijken twee voorwaarden of twee dingen te zijn, maar het is het natuurlijk niet. Het is één en hetzelfde. Men moet met het hart en met de mond geloven en belijden dat de Heere Jezus door God uit de doden werd opgewekt. Hij die uit de hemel kwam, maar die afdaalde in de afgrond, werd daardoor God uit opgewekt. Dat moet men geloven. En als het hart ermee vol is, dan loopt de mond daarvan over. Dat is gewoon hetzelfde dus. Geloof is dat. Met het hart en met de mond. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Maar ook dat is hetzelfde hoor. Dat is een heel gewoon parallelisme. Want als men iets zegt uit de mond wat niet uit het hart komt, dan is dat uiteraard niks. Want men moet hem aanroepen, zegt het volgende vers. Want de schrift zegt, en ieder die hem gelooft, zal niet beschaamd worden, want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heer van allen. Vers 13, want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, dat is met de mond belijden, zal zalig worden, maar meteen, hoe zullen zij dan aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Zodat hier alsnog verklaard wordt dat met het mond belijden, met het hart geloven, niet twee dingen zijn, maar het is één en hetzelfde. Men kan met de mond alleen aanroepen diegene in wie men met het hart gelooft. Daar is geen verschil tussen. Zodat de mond eigenlijk ook nog maar een overdrachtelijke betekenis gebruikt wordt, want men kan de Heer aanroepen zelfs met de mond dicht. Zolang het maar uit het hart komt. Ja, dat is eenvoudig, hè? Ja. En als een Jood zegt, je mag de naam des Heeren niet aanroepen, dan zegt hij daarmee dus dat hij een ongelovig is. Want anders mocht het wel. Goed, nou, daar zullen we het ook verder niet over hebben. Dus we gaan weer terug naar Jesaja 7, waar we waren bij vers 11. Eis u een teken van de Heere uw God. Eis beneden in de diepte of eis boven uit de hoogte. Het gaat wel degelijk om uit de hoogte en dus ook weer vanuit de diepte. Maar het is eigenlijk een soort verwijzing naar Deuteronomium 30. Want het gaat over de menswording van de Heere Jezus. En zijn dood en zijn opstanding. Gisteravond hebben we datzelfde gelezen uit 1 Timotheus 3. Vers 16, waar staat de verborgenheid, en daar ging het in Deuteronomium 29 nog over. De verborgenheid der godzaligheid is groot, is geopenbaard in het vlees, want het woord is vlees geworden, heeft onder ons God uit de hemels geopenbaard in het vlees, en is, hoe staat er, is gerechtvaardigd in de geest, en dat is een opstanding. Zie? Die kwam eerst uit de hemel, daarna kwam hij uit de dood. Is gezien van de engelen, want die zagen hem langskomen, zeg ik dan altijd. Hè? Terwijl hij verhoogd werd en boven de engelen geplaatst werd, zagen de engelen hem langskomen. Dus hij is gezien van al de engelen. Is gepredikt onder de heidenen. Niet aan de heidenen, maar wel onder de heidenen. Is geloofd in de wereld, niet door de wereld, maar wel in de wereld. En is opgenomen in de heerlijkheid. Schitterende uitspraak, waarin het hele evangelie wordt samengevat. En daar wordt hier in feite al naar verwezen. Hij is maar een teken. Wel, wij hebben dat teken ontvangen. Dat teken is namelijk dat uit de hemel iets kwam naar de aarde. En zelfs naar de dood ging. En uit de dood weer omhoog ging, weer terug naar de hemel. Hij is een teken uit de hemel of hij is een teken uit de dood. Nou, Agas wilde het niet vragen uiteraard. Want die was natuurlijk aardig verlegen met deze God die tot hem sprak. De God van zijn vader die hij nooit gediend had. Maar hij kreeg toch het teken, ook al vroeg hij er niet om. En zo kreeg een ongelovig Israël later het teken waar men ook niet om vroeg, namelijk precies hetzelfde. Namelijk het teken uit zowel de hemel als uit de afgrond. Of hoe staat het, uit de diepte, dat is hetzelfde natuurlijk. Het teken namelijk van, het teken van Jona. Dat teken. Ja. Het teken van de menswording van de Heer en daarna zijn dood en opstanding ten derde dagen. Maar daarover spreekt dan prompt vers 14 en daarover hebben wij het de volgende keer. Wij gaan weer naar Jesaja 7, waar wij midden in een kerstsfeer zijn aangeland. Omdat we precies zijn aangekomen bij vers 14, nou althans daar in de buurt. Vers 14 van Jesaja 7, het vers wat eenmaal per jaar gelezen wordt. We hebben het eerste deel van het hoofdstuk besproken. En gezien dat daar sprake was van een dreiging van buitenaf. Dreiging naar Israël gericht. Dreiging die kwam van Syrië. En bovendien van het Tienstammenrijk, van het Noordelijke Rijk, van Efraïm dus. En van Syrië. Maar de Heer laat tot het huis van Achas een boodschap brengen. Nee, ik moet zeggen het huis van David, want dat bedoelde ik. Het was een boodschap aan het huis van David, die dan gebracht werd aan de overigens ongelovige koning Achas. Ongelovig wil niet zeggen dat hij niet geloofde dat de Heer bestond. Dat wil wel zeggen dat hij de Heer in ieder geval niet diende. Daar gaat het maar om. En het blijkt dat de Heer ter wille van David en daarom aan het huis van David een boodschap laat overbrengen in verband met de verlossing van Juda, in ieder geval de verlossing van Jeruzalem. We hebben ook de vorige keer gezien dat de legers van deze vijandige mogendheden wel degelijk gekomen waren tot aan de rand van de stad. En dat er dus heel wat mensen ook gedood werden, ook in ballingschap zijn weggevoerd in die dagen. De dagen van belegering van Jeruzalem. Maar er wordt aangekondigd dat Jeruzalem niet zal vallen, maar integendeel bewaard zal blijven. Want staten, deze twee figuren, dat zijn maar twee staten van rokende vuurbranden. Zeggen, in vers 4 staat dat. En dat wil zeggen dat men van dat vuur niet zoveel meer te verwachten heeft. Dat gaat namelijk vanzelf al uit. Dat is wat er gezegd wordt. En in dat verband wordt er gezegd, indien in vers 9 bijvoorbeeld staat, halverwege vers 9, indien Galide niet gelooft, zekerlijk gij zult niet bevestigd worden. Zodat hier wordt aangekondigd dat deze verlossing er wel is, maar dan toch slechts op grond van geloof. Want het kan wel zijn dat Jeruzalem bewaard blijft, maar de vraag is natuurlijk nog altijd wie er dan van Jeruzalem bewaard blijft. Want de bewaring van de stad is nog geen garantie voor de bewaring van ook elke Jood. En daarom wordt Achas opgeroepen, want tot hem wordt gezegd om te geloven. Want dat zou je moeten doen en anders zou hij zelf niet vastgemaakt worden. En in dat verband staat dan dat de Heere zegt tot Achas in vers 11, eis u een teken van de Heer uw God, eis beneden in de diepte of eis boven uit de hoogte. Ik meen dat ik dat vorige keer nog besproken heb. Kijk even het Nederlands. Ja, besproken. Want dat is een verwijzing, min of meer naar Deuteronomium 30, een schriftgedeelte wat weer verklaard wordt in Romeinen 10, waar staat dat het niet ver is om de wet te doen, want men moet het namelijk doen met de mond en met het hart, niet met handen en voeten, maar met de mond en met het hart. Men moet namelijk de wet geloven en hoeft het dus niet ver te halen of ver te zoeken. Hoewel het eigenlijk ver is, want het zou kunnen zijn in de hemel, het zou ook kunnen zijn beneden in de afgrond of het dodenrijk, maar daar hoeft men niet naartoe, omdat de Heer zelf, de Heer Jezus dus, uit de hemel afkomstig is en uit en van bovenaf komt naar de aarde en andersom, dat hij uit de dood of via de dood, via dat wat beneden is, ook komt naar de aarde. Dus de mens hoeft het niet ver te zoeken, het is de Heer Jezus zelf die van ver komt, van beide kanten dus eigenlijk, en het tot ons brengt. En dat is eigenlijk al een vooruitlopen op de betekenis van de naam Immanuel in vers 14. Want de naam betekent immers dat God met ons is. God met ons. Eigenlijk met ons God. Maar goed, de strekking van die naam is dat God bij de mens is en zelfs mens geworden is in de persoon van de Heer Jezus. Dat is de gedachte, zodat hij komt of uit de hemel, of hij komt van beneden, uit de afgrond of uit het dodenrijk. En hij is daarom het teken. Ik hoop dat u dat verband goed vasthoudt. Want die gedachte steekt natuurlijk ook achter Deuteronomium 30 en achter Romeinen 10, waar dat verklaard wordt. Het is niet ver om de woorden van de wet te doen. Het is niet in de hemel om te zeggen van wie zal het voor ons afbrengen.